spulletjes.
Nou, wie heeft, ziet mij vandaag voor het eerst? Laat me eens wat handen zien. Iets hoger, dan kan ik even tellen. Oké, nou in ieder geval een paar. En de rest is bekend? Nou, dan, ik zal me toch voorstellen, daar niet van, ben niet bang. Maar ik wil je eerst even een opdracht geven. Ik hou altijd van actie. Ik ben iemand, ik spreek graag, maar ik spreek graag over de praktijk. En dat komt volgens mij ook, dankjewel. Dat komt volgens mij ook omdat ik misschien wel 11 jaar bij de politie heb gewerkt. Ja, daar heb ik 11 jaar gewerkt. Maar ik denk dat ik daar echt geleerd heb om in gang te komen. Weet je wel, je vangt geen boeven als je achter je vroeger typemachine, nou, een computertje blijft zitten of veilig op een politiebureau. Dan vang je geen boeven mee. En ik heb ook wel eens collega's die maakten van alles mee. En in het vangen van die boeven, dan ging ook van alles mis. Maar als je dat risico niet durft te nemen, dan vang je geen boeven. Dus ik wil jullie vragen om een volgende opdracht. Ik wil dicht bij jullie zijn. En dat wil ik, omdat ik heb iets met mensen. En dat heb ik niet voor mezelf, dat heeft God mij gegeven. En ja, kom maar naar voren. Fijn! Ik wil jullie allemaal uitnodigen om hier deze rijen te vullen. Dat wil ik graag doen. Dus bij deze, kom lekker naar voren. Gezellig bij elkaar. Oh, lukt wel aardig, hè? Dat is best gezellig, toch? Ik werd geraakt door een tekst die we vanochtend lazen. En die wil ik graag nog eens met jullie lezen. En dan ga ik door. Nou, laat ik zo zeggen. Ik ga eerst even, dan kunnen jullie het opzoeken. Dat is een tekst in die Psalm 95. Ik heb dus 11 jaar bij de politie gewerkt. En in die periode was ik echt op zoek naar van, oké, heer, wat wilt u nou van mij? Wat wilt u nu echt van mij? En in de beginperiode dat ik net in de opleiding zat, gaf God mij een profetisch woord door iemand tot mij. En dat woord snapte ik helemaal niet. En hij gaf me ook een beeld. En daar snapte ik ook helemaal niks van. En daar ging er zo'n 11 jaar overheen, totdat ik in mijn werk begon te merken dat God iets in mijn hart aan het doen was. En dat was helemaal niet bewust. Dat was eigenlijk een heel onbewust proces. Maar ik merkte in omgang met mensen die we, nou, vaak waren dat verdachtes die ik had aangehouden, dat ik zo'n liefde voor die personen begon te krijgen. Dat ik dacht, ik schrok er eigenlijk een beetje van. En ik heb een paar keer gehad dat ik in verhoor zat. Dat ik zo bewogen was met die mensen die voor me zaten. Dat ik spontaan over Jezus begon te vertellen. Over mijn eigen leven begon te vertellen. En vervolgens eindigde dat midden in dat verhoor. Dat ik voor die persoon ging bidden. En dat ze aangeraakt werden door de Heilige Geest. En daar gebeurde op dat moment iets. En God klopte zo sterk op mijn hart. En ik heb dat ik zeker wist dat ik geroepen was voor een werk wat groter was dan ik zelf kon verwerkelijken. En daar ging het ook helemaal mis. En daar wil ik jullie vandaag ook een beetje in meenemen. Ik heb toen enorm mijn best gedaan om te kijken van, Heer Jezus, oké, ik geloof dat u mij roept. En dat u een plan voor mijn leven heeft klaargelegen zoals u dat ook voor jullie heeft. Maar wat dat dan is en hoe dat dan is en of het nou via die deur is of via die deur, of via de achter, of via het podium, dat weet je niet. Maar je hebt zo'n gevoel, zo'n onderbuikgevoel, en zo'n, op een gegeven moment is er zo'n zeker weten, dat je weet, dit mag ik doen. Hier roept de Heer mij voor. En ik ging heel erg mijn best doen om daar een weg naar te vinden. Ik ging enorm mijn best doen. Ik ben iemand van mijn persoon is, als ik ergens voor ga, dan ga ik er 100% voor, of ik doe helemaal niks. En een weg daartussen bestaat bij mij niet. Dus ik ben helemaal aan of helemaal uit. En om dan te vertrouwen op de Heer, om te zeggen van, Heer Jezus, u bent degene die voorziet. Als u mij roept, dan doet u het. Want dat zegt u in uw woord. Dus ik wacht. Nou, wachten staat niet meer in mijn woordenboek. Dus ik wachtte niet. Dus ik ging heel erg mijn best doen om voor alles voor elkaar te krijgen. Om een lang verhaal kort te maken. Ik raakte in een burn-out. En midden in die periode van mijn burn-out tilde God mij op. Daar waar ik mijn leven aflegde. Je kunt mijn naam googlen. Ludwig Swinkels of Crowns. Dat is de naam van de bediening die ik daarna ben gestart. Dan hoor je ook mijn getuigenis van de EO. En er is een avond geweest dat ik op mijn knieën, dat is nog netjes uitgedrukt. Ik lag plat op de grond. Ik lag echt te huilen. Ik zeg, Heer, ik kan niet meer. Ik zit in een burn-out. Ik kan mijn gezin niet meer goed opvoeden. Ik kan mijn werk niet meer doen. het vrijwilligerswerk wat ik deed in het jongerencentrum, waar ik dacht van ja, dat is mijn laatste strohalm naar een stukje geestelijk werk waar ik geloof dat u mij voor roept, wat ik zeker wist. Ik zeg, dat allemaal laat ik los en ik geef het terug aan u. En ik wil doen dat u het doet. Dat wil ik. En ik ga mijn best doen om mijn werk weer te kunnen oppakken. Om zo snel mogelijk weer mijn baan als politieman te kunnen oppakken. En toen heb ik gezegd, heren, dat is wat ik wil. En precies 24 uur daarna belde iemand mij op. En die zegt, hey, uit mijn kerk. En die zegt, we hebben over jou gehad en over nagedacht. En wij willen heel graag met jou praten over hoe kunnen we nou, zeg maar, de dingen, zeg maar, waar jij met jongeren in werkt, hoe kunnen we jou daarin vrijzetten om dat fulltime te gaan doen? Zij wisten niet dat ik daar die avond daar huilend op mijn knieën lag. Op mijn aangezicht lag. En toen wist ik, dat is God. Dit is iets wat ik uit handen geef en dat vult u in. En u geeft iets daar waar ik loslaat. En dat gaf zo'n verandering in mijn leven. Nou, ik ben gewoon gaan werken weer als politieman. Zorgen dat ik mijn best weer deed op mijn werk en dat de dingen goed gingen. En ondertussen zijn we met die groep bij elkaar blijven komen. En ben ik in 2010 gestopt met mijn werk en ben ik gestart in wat ik nu doe. Ik ben eigenlijk eerst gestart. Ik heb mijn baan helemaal gestopt en ik heb gezegd, Jezus, ik geloof echt dat u voor mij zorgt en dat ik er helemaal voor mag gaan. Mijn vrouw die werkte nog in het ziekenhuis en toen hadden we net ons derde kindje. En die derde die is inmiddels al 11 jaar. Die is de 27e 11 geworden. En dan spring je in een diepe en dan denk je, ik weet niet waar ik ga landen. Ik heb echt het gevoel van, nou spring ik van de klif en nou weet ik het niet meer. Nou, dat wist ik ook niet. Dus de eerste dag dat ik begon, ben ik gewoon op mijn fiets in de wijk gegaan en ben ik hanggroepen afgegaan om iets van Jezus te vertellen. En hoe? Ik wist het niet. Maar ik wist wel, ik wil het op een manier doen die past bij mensen. Ik wil dicht bij mensen staan, omdat ik geloof dat God dicht bij mensen wil komen. Alleen mensen zijn het kwijt. En in die zoektocht van jaren en jaren, waarin ik naar mensen uitstrekte en ze iets van Jezus wil laten zien, door ontdekte ik dat ik Jezus kon laten zien vanuit de persoon wie Hij mij gemaakt heeft. Wij allemaal, jullie, ik, wij zijn niet zomaar door een of andere standsmachine allemaal in modelletjes gegoten. Nee, wij zijn allemaal unieke personen, zoals jij bent. Maar je draagt ook iets heel unieks van God met je mee. Iets wat jij van God kan reflecteren, zul jij en jij op een hele andere manier doen. Totaal anders. Maar het zijn allemaal delen van God die je mag laten zien in het dagelijks leven waar je bent. Op de werkplek waar je bent. In de woonwijk waar je woont. In jouw familie. Dat een hele andere familie is dan mij weer mijn familie. En waar jij morgen je brood gaat halen. Of waar jij morgen naar de kapper gaat. Of waar je je kind brengt. Daar mag jij Jezus laten zien. En dat begon ik te ontdekken. Ik dacht, Heer Jezus, maar wat ik doe, dat is eigenlijk universeel. Dat is eigenlijk waar u ons toe roept. Ik reed hier naartoe en toen dacht ik van, het was mooie laagstaande zon. En ik dacht van, Heer, waarom leef ik eigenlijk hier op aarde? Ik denk, oh, wat een depressieve vraag eigenlijk. Ik dacht, jongen, waarom leef ik eigenlijk hier? Ja, als ik zou leven in het leven en ik zou het uit dit leven moeten halen, dan denk ik dat mijn leven misschien wel heel anders uit zou moeten zien of zo. Dan zou ik alleen maar die God waar we dadelijk over lezen, die God van de bergtoppen, dan zou ik daarvoor willen gaan. Ik hou van de bergtoppen. Ik hou van windsurfen. Ik hou van kitesurfen. Dan zou ik alleen maar die dingen willen doen. Ik zou alleen maar, snap je, alleen maar die alleen maar top. 110. Alles 110. Dat kan niet. Maar dat zou ik willen. Want dan heb ik het gevoel dat ik leef. Dan heb ik het gevoel, het liefst nog op het randje. Alles. Dat is een beetje hoe ik ben. Maar dan zou ik zo moeten leven. Maar ik reed dus hierheen en ik dacht van, dat is natuurlijk het leven niet. Natuurlijk is dat het leven niet. Heer, ik leef denk ik echt voor u. Ja, dat denk ik wel. Ik denk echt dat ik voor u leef, Jezus. Ik ben hier op aarde en dat is wat ik echt geloof. En ik probeer je daarin mee te nemen. Niet alleen wat God, dat is wat God zegt. Wij leven niet voor onszelf hier. Wij leven voor hem. Wij leven om een ander te dienen. Waarom? Om God te laten zien. Want God is een God die gekomen is als klein babytje. Maar niet om een klein babytje te blijven. Nee, om een koning te zijn voor mensen. Om heel dichtbij te komen. Maar ook om mensen te dienen. Hij kwam als een dienaar. Hij kwam heel diep, heel laag. Hij kwam als de minste als van de minste. En waarom? Omdat hij zijn vader wilde tentoonspreiden in de harten van jullie. En verder. Hij heeft gezegd, jullie harten zal ik transformeren tot nieuwe harten. Omdat je door Christus mij mag ontvangen. Om mij te laten zien in een omgeving om jullie heen. En die zendt hij de discipelen uit. Dat is een hele mooie opdracht. En toen ik zo dat proces doorging met het werken met jongeren. En ik heb met jongeren samengewerkt en gecoacht. Die heel diep zaten in de problemen. In psychische problemen waar je echt denkt van, daar kom je gewoon niet meer uit. Die al meerdere keren uit de hulpverlening waren getrapt. Die heel veel problemen hebben gehad met de politie en justitie. Die echt compleet de weg zijn kwijtgeraakt. Zwaar en verslaafd aan drugs. Heel zwaar. Ik heb een jongen ook nog eens gewoon uit zijn flat gehaald, onder de douche gezet, meegenomen in de auto. Die was helemaal oud. Zo'n gebrokenheid. En er is zo'n gebrokenheid op heel veel plekken hier, waar jullie wonen. Die we vaak niet zien. En dat zag ik toen ik bij de politie werkte. Dan kwam ik daar. En dan ging erop. En dan denk ik van, heer, dat is erg. Maar dat kan ik niet. Dus ik ging echt vol goede moed. Ik dacht van oké, dan stop ik mijn baan en dan kan ik al mijn tijd en mijn energie daarin zetten. En er kwam erachter dat ik die wereld niet kan redden. Oh, gek hè. Ik kan die wereld niet redden. Die last is veel te zwaar. En dat is ook meteen mijn probleem. Ik doe zo mijn best. Maar die last wordt zo zwaar als ik mijn best doe. Want ik kan maar één ding doen, op Jezus vertrouwen. En ik heb jullie nodig. En jullie hebben mij nodig. En wij hebben God nodig in ons midden. Want God in ons midden. God in de relatie. God in de ontmoeting. Dat maakt een situatie helemaal anders. Toen ik in het contact stond met die jongeren op straat. Toen merkte ik, dacht van, ook als ik mezelf geef. En mijn waardes overbreng. Gewoon zoals ik ben. En hun taal spreek. En laat merken door hun taal. En wie ik ben. Wie Christus is. En ik vertrouw erop dat de Heilige Geest mij de woorden zal geven die ik moet spreken. Dan is het als het ware dat ik naar een je kent wel zo'n automatische deur, weet je wel, bij zo'n winkelcentrum. En die zijn gesloten en je loopt er naartoe. En zeg maar dat daar die automatische schuifdeur is. En hij is gesloten en er gebeurt niks. Maar in vertrouwen loop ik op die deur af. En zeg, Heer Jezus, ik weet dat u belooft door uw woord dat de deur zal geopend worden. Maar ik zie nog steeds niks. En dan begint te denken, ja, maar dadelijk loop ik met mijn snuffer tegen de deur aan. Dan sta ik mooi verschut. En dan gebeurt dit en dat. En ik loop door. En in mijn hart begint dat te twijfelen. Ik denk, ja, en ik kies ervoor, Heer Jezus, om u te dienen. En ik stap in de situatie. En de sensor die scant mij en de deur gaat open. En God geeft jou op dat moment de woorden om te spreken. God geeft jou de oren om te luisteren. God geeft jou de ogen om te kijken. Hoe? Zoals Jezus keek. Zoals Jezus sprak. Zoals Jezus luisterde. Want hij is gekomen om dat te laten zien. En de evangeliën staan er vol van. Vol. Nou. Ik zei tegen mijn broer. Ik zei, ik ben benieuwd wat Christus gaat spreken. Wat de Heilige Geest gaat doen. En dat is wat ik merk vanochtend. Ik vind het heel fijn om hier te zijn. Ik heb een aantal maanden. Het was heel druk in mijn bediening. Op dit moment ben ik de gemeentes aan het toerusten, interkerkelijk, om dit te leven. Wat ik eigenlijk net aan jullie uitlegde. Hoe kun je nou dagelijks een christen zijn, een vertegenwoordiger van Jezus? Hoe kun je nou dagelijks die echte Jezus Christus laten zien, zoals die Jezus waar de Bijbel over spreekt? Die heel vaak verkeerd vertegenwoordigd is door de kerk. Hoe kan jij dat op de plek waar jij woont, waar jij beweegt, zoals jij bent gemaakt, hoe kun je dat laten zien? Niet die 5 evangelisten of die 2 evangelisten die we dan de straat opjagen, die hun moeten het dan maar gaan doen. Oh, gelukkig, wij hoeven het niet te doen. Oh. Nee, jullie allemaal. Het is een dagelijkse levensstijl. Maar dat kun je niet. Dat kan ik ook niet, want dan ga je werken. Je kunt het alleen als je er vol van bent. En heel vaak vervallen wij in werken en klagen. En dan voelen we dat het zwaar is. En dan verliezen we eigenlijk een beetje het zicht op God. En dat willen we wel, maar we verliezen het zicht omdat we onze focus op de verkeerde dingen hebben. Nou, dat zie je in Psalm 95 ook. Laten we eens lezen. Kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heer. Laten we juichen voor de rots van ons heil. Laten wij zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laten we voor hem juichen met psalmen. Want, dat doen we omdat de Heer is groot. Ja, hij is een koning boven alle goden. En in zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde. De diepste plaatsen. Hoe diep is de diepste plaats van de aarde volgens mij? Is dat 11 tot 14 kilometer volgens mij, zo even uit mijn hoofd. Sorry?
Marianentrog.
Ja? Hoe diep is dat?
Een kilometer of 12.
Ja, moet je hem kijken, man. 12 kilometer. En de toppen van de bergen zijn van hem. Hoogste top. 8848 meter volgens mij uit mijn hoofd. De Everest. Kun je nagaan, nee. Hey, zit je daar bijna op 9000 meter hoogte? Die toppen zijn van hem. Boven de 8000 meter ga je dood. Hoe lang kun je niet lang blijven? 12.000 kilometer, dan kun je niet komen. Die zijn van hem. Hij is daar. Hij is op de hoogste toppen. Hij is op de diepste plekken. En van hem is ook de zee. Want hij heeft het allemaal gemaakt. Hij heeft haar gemaakt. En zijn handen hebben het droge gevormd. Zowel het water als het land. Als de toppen van de bergen. Als de dieptes van de zee zijn van hem. Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken. Als ik daar loop, en zo heel hoog ben ik niet geweest, maar boven de 4000 meter ben ik wel een paar keer geweest. En als je daar loopt, is het allemaal heel grillig. Daar zijn geen grazige weiden meer met een koetje en een belletje en een bij en een vlindertje. En denk, nou, lekker, wow, een zonnetje op je rug, heerlijk. Nee, maar daar is gewoon ijs en spleten van 30 meter diep. En rots en hooguit een steenbok, maar that's it. Je wordt gewoon verder alleen maar, ja, het is gewoon koud en het is gewoon, ja, als ik daar dan loop, hè, dan vaak met een gids, dan is het gevaarlijk en dan, dat is gewoon heavy. Dat is gewoon afzien. Als je de bergsport een beetje bekijkt, dat is een hele zware sport, dat is gewoon afzien. Dat is gewoon zwaar. God heeft het geschapen. En dan loop ik daar en dan krijg ik ontzag. Want dan denk ik van, Heer Jezus, ja, mijn leven voelt ook best vaak zo zwaar. Ik heb ontzag, ik krijg, dit heeft u geschapen, Heer, dit is groter dan dat ik kan beseffen. Eigenlijk word ik er een beetje angstig van. En als ik dit dan lees, kom, laten wij ons neerbuigen. Laten we ons neerbukken voor hem die het gemaakt heeft. Laten wij knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft. Want hij is onze God. En wij zijn zijn volk. Wij zijn het volk van zijn weide. En de schapen van zijn hand. En dan wil ik nog iets verder lezen. Heden, indien u zijn stem hoort. Heden, indien je zijn stem hoort. Hoor je zijn stem? De schapen zullen hem volgen, indien zij zijn stem horen. Hoor jij zijn stem? Ben je druk? Met van alles. Ben ik druk? Ik praat vandaag ook echt tegen mezelf. Ben ik druk? Met van alles. Waar laat ik me allemaal mee in? En dat hoeft niet per se allemaal slechte dingen te zijn. Het zijn de vele goede dingen die ons vaak afhouden van het beste. En dat vraagt om keuzes. Verhard uw harten niet, zoals de Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn. Nou, de Heer spreekt daar over het volk Israël. En daar, als je dan verder leest, vers 9, daar stelde uw vaderen mij op de proef. Daar beproefden ze mij, hoewel ze mijn werk zagen. 40 jaar heb ik gewalgd van dit geslacht. Ik heb gezegd, zij zijn een volk met een dwalend hart en zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij nooit binnengaan. Dat volk Israël, dat loopt daar en die hebben best heftige tijden. Ik bedoel, niet alleen hoog in de bergen is het zwaar. Ik denk als je daar in de woestijn loopt, ook mega zwaar is. En dan lopen ze te klagen. Ze laten zich in met alle dingen van de dag die tegenzitten. Alle tegenslagen en de honger die ze moeten hebben. En de vijanden en al die dingen. Hè zo. Maar Jezus die heeft de belofte voor hun klaar liggen. En hij daagt hun uit om te vertrouwen op hem. Vertrouw op mij, ik ga voor je uit. En hij laat het zien door allerlei tekenen en allerlei wonderen. Allerlei voorzieningen. Voorzieningen door water, voorzieningen met het manna. En ze klagen weer. En daarom zegt hij, ik heb gewalgd van dit geslacht. Ze kennen mijn wegen niet. Ze waren misschien wel bekend met zijn daden. In de psalm staat dat het volk Israël bekend was met Gods daden. Maar Mozes, dat was een man die bekend was met Gods wegen. En Mozes was het die de bergen opging. En Jezus ontmoette. Niet het volk, zij waren bang. Ben jij bekend met zijn daden? Ben jij bekend met zijn wegen? We willen vaak ook, ik verlang ernaar om ook bekend te zijn met Gods daden. Wat hij doet. Hij heeft ons dingen beloofd die we mogen doen. Wat zegt hij tegen de discipelen? Ga naar iedere stad. Wat moet je dat doen? Predik mijn evangelie, dat mijn koninkrijk is gekomen. En wek doden op, genees de zieken. Reinig de melaatse, zet de gebondenen vrij. Ik heb je de kracht gegeven en de autoriteit, alles. En als ik dan uitga, dan is mijn gebed, Heer Jezus, dat is wat ik wil laten zien. Ik wil dat laten zien en dat mag ook. Maar ik kan het nooit laten zien als ik niet bekend ben met de wegen van God. Wie Hij echt is. Wie is Jezus echt? We streven vaak in het leven van alles na om iets te bereiken, om iets te verkrijgen, om ergens vanaf te komen. En het is een streven vanuit jezelf, wat jij zelf wil. Het is eigenlijk een werken. En je bent daarin als het ware een slaaf van datgene wat je ambieert. Heb je in de gaten dat wat je werkelijk aanbidt, dus, en dat is vaak, dat zijn die goden, hè, als je spreekt over die goden met een kleine letter. Dat zijn de dingen die we achterna jagen in het leven. Of dat zijn de grote dingen, de angsten misschien wel. Dat zijn de dingen die we aanbidden. Dat zijn de goden die we aanbidden. En je gaat altijd lijken op datgene of diegene wie je aanbidt. Want daar is je blik op gericht. Die kant ga je op. Eigenlijk zeg ik wel eens, voel je wel eens een lekke fietsband die je zich continu moet oppompen om er maar voor te moeten zorgen dat je enigszins vooruit komt. Zo heb ik het vaak gevoeld. Zeg, Heer Jezus, u daagt me uit voor iets wat ik niet aan kan voldoen. En ik heb het gevoel dat ik me elke dag opnieuw moet oppompen. Dat ik me elke dag opnieuw moet oplappen. Maar ik krijg het gat niet gedicht. Ik kom daardoor niet 3 meter vooruit. En dan roept Jezus mij en die zegt, Ludwig, wil jij komen bij mij, dicht bij mij? En dan zal ik jou het bandenplakzetje, misschien beter nog wel, zal ik jou de nieuwe binnenband geven. Omdat je niet elke dag je band weer op hoeft te pompen. Om het te proberen om die christen te zijn. Om het te proberen om die evangelist te zijn. Om te proberen om die goede collega te zijn. Want je kunt proberen wat je wil, maar je bent dingen aan het nastreven die dodelijk vermoeiend zijn. Iedereen die verlangt naar vrijheid. Als je die tekst kijkt, even kijken, waar eindigen we mee. Mijn rust zullen zij nooit binnengaan. En toen ik dat las, dan dacht ik van, hé, ja, ik weet nog dat ik in de politieauto zat en een verdachte naar Den Bosch moest brengen, die voorgeleid moest worden voor de officier van justitie. En de meeste van die verdachten zeiden van, ik heb onrust. Die hebben geen vrede. Maar waar we eigenlijk diep in ons hart naar verlangen, is een diepe vrede hebben met God en met onze omgeving. En mensen die God niet kennen, die verlangen naar die vrijheid, die verlangen naar die vrede. En dan kunnen wij zeggen, ja, die vrede, ja, ja. Wat is nou die vrede? En de meeste mensen denken dat die vrede en die vrijheid zit in het keuze maken die zij zelf willen. Ik ben pas waarlijk vrij, denken ze dan. En dat is echt een illusie, de leugen. Vrijheid is doen wat je zelf wil. Dat is vrijheid, ultieme vrijheid. Als ik denk, ik heb 3 kinderen. En als ik zeg van, nou, wat zullen jullie nou het meest fijn vinden? Nou, dat wij mogen doen, beslissen wat we willen. Dat ik mag kiezen wat ik wil eten, hoe laat ik naar bed wil gaan, hoeveel zakgeld ik mag ontvangen. Dat is de illusie die we vaak kennen, waar we in leven. En als je kijkt naar wat de Bijbel zegt, God zegt, en zijn waar en wat echt de waarheid is, de ware vrijheid komt door gehoorzaamheid. Dat kun je lezen in Johannes 8, vers 31 tot 32. Ware vrijheid komt door gehoorzaamheid. Maar gehoorzaamheid is helemaal niet leuk. Gewoon gehoorzaamheid. Nee, ik vind het helemaal niet belangrijk wat jij vindt. Ik wil dat je gehoorzaam bent. Ware vrijheid komt door gehoorzaamheid. Als je in Handelingen 4 leest, hè, door niemand anders kunnen wij gered worden dan zijn naam, de enige naam op aarde die de mens redding biedt. Die enige naam. Wie is die enige naam? Wat is de naam door wie wij gered worden? Christus. Jezus Christus. Amen. Dat is de enige naam. En iedereen in het leven wil wel gezien worden, wil erkenning ontvangen, wil ergens bij horen. Je wil geliefd zijn. Waarom? Omdat je bedoelt om geliefd te zijn. Jezus houdt van jou. God is gekomen door de mens Jezus om dicht bij jou te zijn. Jezus is niet gekomen om jou een enkel ticket naar de hemel te geven dadelijk. Nee, Jezus is gekomen om de hemel in jou te brengen. De Christus in jou is opgestaan. Jij bent met hem niet alleen gestorven, maar je bent met hem opgestaan. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Je bent een nieuwe schepping. Maar mensen zoeken die vervulling van die nieuwe schepping in het maximaal haalbare, waarin ze voelen dat ze echt leven. Of dat nou in extreme sporten is, of in extreem je storten in je werk. Noem maar iets op. Bedenk op dit moment eens, wat zijn de dingen in jouw leven die je achterna jaagt? Waarin je misschien wel die vervulling zoekt. Ik mag fulltime mijn week invullen om over na te denken en om te netwerken en om mensen toe te rusten en mensen te vertellen van wie Jezus is. Daar mag ik mijn hele week over invullen. En ik weet nog dat vroeger vrienden tegen mij zeiden, waren wel een beetje jaloers, zeiden, ja, dat is wel relaxed, man. Jij kan je dag gewoon uitgebreid met de Heer beginnen. En nu doe ik dit nou bijna 9 jaar. En ik zal je vertellen, mijn dag begint met de Heer. Maar daar moet ik echt heel bewust voor kiezen. Daar moet ik voor strijden. Want als ik ga zitten op die bank, het eerste wat ik denk is van, oh, die mail. Oh ja, die moet ik nog bellen. Oh ja, dat moet ik nog doen. Oh, dat moet ik doen. Oh ja, dat moet ik nog regelen. Oh, dat moet ik nog organiseren. Oh ja, die moet ik nog even bellen, want dat liep niet goed. Oh ja, die moeten we een andere samenwerking mee aangaan. Dat is wat in mijn hoofd is. Wat is het? Dat is een organisatie. En de Heer zegt, mag ik leven voor jou? Mag ik die plek innemen voor jou? Wat is jouw ding wat je achterna streeft? Ik denk dat de essentie is van dat wij zoeken een even kijken hoor, ik moet even de tijd in de gaten houden. Yes. De essentie waarom wij onze weg zoeken, dat is eigenlijk begin helemaal als je teruggaat in de Bijbel en je leest in Genesis, ik vind het zo mooi, ik was het weer in de voorbereiding hiermee aan het lezen, dat Satan, die zit al als een slang in die boom. Hij had die boom van leven en de boom van kennis van goed en kwaad. En wat had God gezegd tegen Adam en Eva? Je mag van alle bomen eten, maar van eentje niet. Boom van kennis van goed en kwaad. Dan zul je sterven. Niet doen. En Eva liep daar en ze komt bij die boom. En dan wordt ze verleid door die slang. En die zegt, kijk, als je van deze vrucht eet en die zag er goed uit en die zag er begeerlijk uit om van te eten, dan zul je wijs zijn. Dan zul je wijs zijn net zoals God. dan zul je wijzer zijn dan God. Dan kun je eigenlijk beslissen, net zoals God. Met andere woorden, dan ben jij God. Dan kan je namelijk doen wat je zelf wil. En die vrucht die zag er begeerlijk uit om te eten. Welke vrucht is in jouw leven die er begeerlijk uitziet om van te eten? Welke vrucht? En je weet wat er gebeurde. Ze nam van de vrucht. En ze gaf haar man Adam ervan. En ze ontdekte dat ze naakt waren. Door te wandelen in de zonde, waarvan God had gezegd dat hoeft niet, zagen ze wat goed en kwaad was. Maar ze kwamen erachter door kwaad te doen. By the way, je hoeft nooit te ontdekken wat goed en kwaad is door in een kwade weg te wandelen. Als jij wil weten wat goed en kwaad is, verdiep je in de waarheid. Kijk naar Christus. Wandel achter hem aan. En wat gebeurt er? Bij het eten van de vrucht werden ze een slaaf van hun meester Satan. Adam, dat was gezegd, de Heer Jezus had tegen Adam gezegd, ik maak jou heerser over de aarde en ik wil dat je die onderwerpt, dat je daarvoor zorgt. Ik geef je daar autoriteit over, ik geef je als het ware de sleutel. Maar op dat moment, dat ze aten van de vrucht, werd de sleutel, werd het eigenaarschap die God Adam en Eva gegeven had, overgegeven aan de slang. En als je dan verder leest in de Bijbel, en dan zie je dat Jezus, die werd in de woestijn verzocht. En dan zegt de duivel op een gegeven moment, ik zal u alle prachtige koninkrijken van de wereld met de rijkdom geven. Zegt hij tegen Jezus. Jezus is gedoopt met Johannes. Hij komt uit het water. Hij wordt bevestigd als zoon van God. En als Jezus zegt, en God brengt hem vervolgens in de woestijn. En hij wordt daar 40 dagen en nachten verzocht. En dan, terwijl hij honger heeft, hitte op zijn lijf, komt de duivel. En denkt, ik zal eens even wat doen. Ik zal je alle prachtige koninkrijken geven, Jezus. Moet je kijken. En die zet hem op de hoogste top. Kijk eens, al die koninkrijken. Mag je hebben. Hoeft maar één ding voor mij te doen. Knielen voor mij en mij aanbidden. Hoe kan dat nou eigenlijk, dat die duivel dat kan doen? Waren die koninkrijken niet van Jezus? Die sleutels van die wereldse koninkrijken, die zijn aan mij gegeven, zegt de Satan. Daar in het paradijs door Adam. En ik geef ze aan wie ik wil. Kniel maar voor mij. Maar Jezus kende het hogere plan. Jezus liet zich daartoe niet verleiden. Helemaal niet. Jezus ging terug naar het originele plan. Plan A. En hij liet zich kruisigen op het kruis. Waar alle zonden gedragen werden. Hij liet zich geestelen en martelen. Daar waar jouw lichaam genezing gebracht wordt. Door zijn striemen is ons genezing gebracht. Daar waar jouw zonden schoongewassen werden. Daar kwam Jezus en deed de werk van de Satan teniet. En hij ging het dodenrijk in. En hij pakte de sleutels van het dodenrijk. En vervolgens zegt hij, ik geef ze aan de discipelen. Hier alsjeblieft jongens, ga de wereld in. En laat zien wie hier de koning is. Mijn koninkrijk is gekomen. En die breekt baan met kracht. Want het koninkrijk van God is geen krachteloos koninkrijk. Het is niet een koninkrijk van alleen maar woorden. Het is een koninkrijk van kracht. Ook van woorden. Maar woorden die gepaard gaan met kracht. En dat merkte ik in die ontmoeting met de jongeren. Dat ik daar simpel stond in een donker hoekje van een stad. Een vergeten plek. Een verstoten plek waar de politie komt om ze alleen maar weg te jagen. Waar ze alleen maar tot overlast zijn. Waar ze een bende van maken. Waar ze te veel herrie maken voor de wijk. En daar stond ik dan. Op die vergeten plek waar je normaal met een boog omheen zou lopen. En ik was in gesprek. En ik keek ze aan. En ik dacht van... En ik dacht het eigenlijk niet, maar ik voelde het. Jullie zijn mensen die geliefd zijn door God. Precies hetzelfde als toen ik met die verdachte aan het bureau zat. En ik keek hem aan. En ik dacht... Je bent geen verdachte, je bent een geliefd kind. God kijkt jou aan naar jouw potentie. Altijd. Want als God jou zou aanzien naar wat je allemaal doet. Och man. Dan verdwijn ik nooit door die deur. uitkijk je aan naar je potentie. En die roept dat in jou naar boven. En waarom kan die dat? Omdat hij daarvoor gestorven is. De Satan, die klaagt je aan. Zoals hij Christus aanklaagde. En wat doe je dan? Ga je strijden? Nee, de Bijbel leert ons, wedersta de duivel. Zeg nee tegen de leugen. De leugen die heerst pas over jouw leven. Als je hem toelaat. De duivel kreeg pas een legaal recht over de hemel en de aarde. Om daar te heersen. Niet als eindheerser. Op het moment dat Adam en Eva hem de sleutel gaven. Maar Jezus is gekomen en heeft al die werken van de duivel teniet gedaan. Hij is dat dodigheid ingegaan. En heeft jou en mij de kans gegeven om daarvan uit te leven. En daarom zegt hij tegen de discipelen. En daarom zegt hij tegen mij en zegt tegen jou. Jij mag zoals ik de werken van de duivel heb teniet gedaan. De werken van de duivel iedere dag opnieuw kapot maken. Want het is niet zijn recht. Hij is een tak die afgesneden is van de boom van leven. En zijn toekomst is de dood. Hij is aan het afsterven. Hij wil het alleen niet zien. En dan komt hij met zijn grote schaduw, krachteloos. Maar die heeft pas invloed op jouw leven. Als jij hem toelaat. En waar je hem toelaat, dat zijn die goden met een kleine g. Waarin je focus van Christus wordt afgeleid. Oh, dat moet ik doen. Ja, maar dat is wel goed. En dan komt hij weer. Oh ja. En vervolgens gaan we door het leven heen. En we leven krachteloos. We kennen God niet. Laat staan dat we Jezus reflecteren zoals hij is. Jezus was zo aantrekkelijk. Hij was zo aantrekkelijk dat mensen gingen achter hem aan. Het was een soort van een magneet. En Jezus heeft jou geroepen om die magneet te zijn. En dat kun je niet doen door doen. Want als je het gaat proberen, gaat je niet lukken. Ik heb er de hele dag de tijd voor. Als ik het ga proberen, gaat het me niet lukken. Weet je wel wanneer het gaat lukken? Als ik zeg, Heer Jezus, die appel, die ziet er begerenswaardig uit. Dat is iets wat ik denk, dat gaat mij verder helpen. Die ga ik omarmen, dat is eentje. Oh, die peer, die ziet er begerenswaardig uit. Die kan ik gebruiken. Die zal me verlossing brengen. Die zal me de vrede brengen. Die zal me geluk geven. Op, doe ik daar. En zo laai ik me vol. Met heel veel dingen. Met allerlei goden. En ik ben afgeleid van een werkelijk leven met Christus. Jezus die ging aan het kruis. En hij rekende af. Met de schuld. Met de schaamte. Met de veroordeling. Hij rekende erbij af. Hij versloeg de Satan. Jij bent vrij van schuld, van schaamte, van veroordeling. Je hoeft het niet meer te zoeken buiten God. Je hoeft het niet meer te zoeken in al die, het najagen van al die dingen. Je mag één ding zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. En ik neem die liefde aan die u voor mij heeft. Dit moment dat Jezus aan het kruis hing, het grootste moment was zijn liefde. Een onzelfzuchtige liefde. Een liefde die niet zichzelf zoekt. Een liefde die zichzelf weggeeft. Een liefde die het belang van de ander voorop stelt. Die nooit naar zichzelf kijkt. Heb je ooit afgevraagd dat Jezus toen hij daarheen kan zeggen, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik zou zeggen, Vader, die stelletje sukkels daar en vuur uit de hemel en ik kom er vanaf. Ik zal het eens even fixen. Nee. Want hij wist het hogere plan. Ik ga terug naar plan A. Om mijn liefde, die mijn Vader heeft, voor jou en mij. De liefde die God de Vader heeft voor jouw buurvrouw. Voor jouw collega. Voor waar jij morgen komt. Om die liefde te laten zien. Dat jij werkelijk kan zeggen, Heer Jezus, ik doe er helemaal niet meer toe. Dat is helemaal niet belangrijk. Het is niet belangrijk hoe ik me voel. Het is niet belangrijk of ik erkend word. Het is niet belangrijk of ik gezien word. Ik weet dat ik gezien ben door u. Want uw liefde heeft mij vervuld. Uw liefde heeft mij gegeven wat ik nodig heb. Uw liefde is de liefde die zegt, jij bent niet wat je hebt. Jij bent niet wat je doet. En je bent al helemaal niet wat mensen van jou vinden. Jij bent mijn geliefde zoon en mijn geliefde dochter, in wie ik een welbehagen heb. Zoals toen Jezus gedoopt werd en hij kwam uit het water en de hemel werd opengescheurd. En de Heilige Geest kwam als een duif. En God de Vader sprak. En Jezus was daar. Zie je dat, het beeld van de drie eenheid? Jezus kwam daar uit het water en de Heilige Geest daalde op hem neer. En God de Vader sprak, jij bent mijn geliefde zoon, zegt hij vandaag tegen jou. Jij bent mijn geliefde zoon en mijn geliefde dochter, in wie ik een welbehagen heb. Om wie ik een vreugdedansje maak, omdat ik zo blij met je ben. Dat je er bent, dat je er mag zijn. Jezus zegt, als jullie dat soort liefde hebben, als jullie dat soort liefde hebben, zal de hele wereld om jullie heen zien dat ik waarlijk ben opgestaan en dat ik leef. Want deze liefde, die vinden zij nergens. Helemaal nergens. Liefde is geen optie. Als je in Johannes 13 leest, vers 34, dan ga ik mij afsluiten. Liefde is geen optie. Hele mooie toespraak over op internet. En die gaat hierover. Die zegt, liefde is geen optie, liefde is een opdracht. Lees maar eens in Johannes 13 voor jezelf. Liefde is een opdracht. En hoe kan ik die opdracht vervullen? Door naar Jezus te gaan.